onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we dit ons tezamen zijn voortzetten door met elkaar te zingen het vierde vers van Psalm 79. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Ons euveldaad wordt ons uit gunst vergeven. Waak op, o God, en wil van verder leiden. Ons klein getal door uw kracht bevrijden. Help ons, barmhartig Heer, uw grote naam ter eer. Uw trouw kom ons te stade. Verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. Bewijs ons eens genade. Het vierde vers van Psalm 79. Luisteren we met eerbied naar Gods heilig woord en wel uit 2 Samuel 24. En daarna doen we belijdenis des geloofs met de 12 artikelen en wij zingen het tweede vers van Psalm 32. Toen ik zweeg en u mijn ongerechtigheden weerhouden door de vrees niet heb beleden, verouderde mijn beenderen door geklag, in mijn gebrul en angst de ganse dag. Want de Heer, uw hand die mij bezocht met plagen, deed dag en nacht mij de zware smarten dragen. Mijn levenssap droog uit van uur tot uur, gelijk het land door zomerzonnevuur. Wij noemden nu 2 Samuel 24, de 12 artikelen, en het tweede van Psalm 32.
En de toren des Heeren voer voort te ontsteken tegen Israël. En hij porde David aan tegen hen lieden, zeggende: Ga, tel Israël en Juda. De koning dan zeide tot Joab, den krijgoverste, die bij hem was: Trek nu om door alle stammen van Israël van Dan tot Berzeba toe. En tel het volk, opdat ik het getal des volks wete. Toen zeide Joab tot de koning: Nu doet de Heere uw God tot dit volk, zoals deze en die nu zijn, 100 maal meer, dat de ogen van mijn Heer den koning het aanzien. Maar waarom heeft mijn Heer de koning lust tot deze zaak? Doch des konings woord nam de overhand tegen Joab en tegen de oversten des Heers. Alzo toog Joab uit met de oversten des Heers van des konings aangezicht om het volk Israël te tellen. En zij gingen over de Jordaan en legerden zich bij Aroer, ter rechterhand der stad, die in het midden is van de beek van Gad en aan Jaezer. Voorts kwamen zij in Gilead en in het land, lage land Hotsi. Ook kwamen zij tot het Dan Jaaan en rondom bij Sidon. En ze kwamen tot de vesting van Tyrus en alle steden der Hevieten en der Kanaanieten. En ze kwamen uit aan het zuiden van Juda te Berzeba. Alzo togen zij om door het lage land, en ten einde van 9 maanden en 20 dagen kwamen zij te Jeruzalem. En Joab gaf de som des getelden volks aan de koning, en in Israël waren 800.000 strijdbare mannen die het zwaard uittrokken, en de mannen van Juda waren 500.000 man. En Davids hart sloeg hem, nadat hij het volk geteld had. En David zeide tot de Heere: Ik heb zeer gezondigd in hetgeen ik gedaan heb. Maar nu, o Heere, neem toch de misdaad uw knechts weg, want ik heb zeer zottelijk gedaan. Als nu David des morgens opstond, zo geschiedde het woord des Heeren tot de profeet Gad, David ziener, zeggende: Ga heen en spreek tot David. Alzo zegt de Heere: 3 dingen draag ik u voor. Kies u 1 uit die, dat ik u die doe. Zo kwam Gad tot David en maakte het hem bekend en zeide tot hem: Zal u een honger van 7 jaren in uw land komen? Of wilt gij 3 maanden vrieden voor het aangezicht uw vijanden, dat die u vervolgen? Of dat er 3 dagen pestilentie in uw land zij? Merk nu en zie toe wat antwoord ik dien zal wederbrengen die mij gezonden heeft. Toen zeide David tot Gad: Mij is zeer bange. Laat ons toch in de hand des Heeren vallen, want zijn barmhartigheden zijn vele. Maar laat mij in de hand van mensen niet vallen. Toen gaf de Heere een pestilentie in Israël, van de morgen af tot de gezette tijd toe. En er stierven van het volk van Dan tot Berzeba toe 70.000 mannen. Toen nu de engel zijn hand uitstrekte over Jeruzalem om haar te verderven, berouwde het den Heere over dat kwaad. En hij zeide tot de engel die het verderf onder het volk maakte: Het is genoeg. Trek uw hand nu af. De engel des Heeren nu was bij de dorsvloer van Arauna de Jebusiet. En David, als hij den engel zag die het volk sloeg, sprak tot den Heeren en zeide: Zie, ik heb gezondigd. En ik heb onrecht gehandeld. Maar wat hebben deze schapen gedaan? Uw hand zij toch tegen mij en tegen mijn vaders huis. En Gad kwam tot David op diezelfde dag en zeide tot hem: Ga op, richt den Heer een altaar op de dorsvloer van Arauna, de Jebusiet. Alzo ging David op naar Gads woord, gelijk als de Heere geboden had. En Arauna zag toe en zag de koning en zijn knechten tot zich overkomen. Zo ging Arauna uit en boog zich voor de koning met zijn aangezicht ter aarde. En Arauna zeide: Waarom komt mijn heer de koning tot zijn knecht? En David zeide: Om deze dorsvloer van u te kopen. om den Heer een altaar te bouwen, opdat deze plaag opgehouden worden over het volk. Toen zei de Arauna tot David: Mijn Heer de koning, neem en offeren wat goed is in zijn ogen. Zie daar, de runderen ten brandoffer, en de sleden en het rundertuig tot hout. Dit alles gaf Arauna de koning aan de koning. Voorts zei de Arauna tot de koning: De Heere, uw God, neme een welgevallen in u. Doch de koning zeide tot Arauna: Nee, maar ik zal het zekerlijk van u kopen voor de prijs, want ik zal den Heere mijn God niet offeren, brandoffers om niet. Alzo kocht David den dorsvloer en de runderen voor 50 zilveren sikkelen. En David bouwde al daar den Heere een altaar, en offerde brandoffers en dankoffers. Alzo werd de Heere den landen verbeden, en deze plaag van over Israël opgehouden. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Op deze en andere schriftgedeelten kunnen we het onderwijs vinden in de Duitse leerregels, hoofdstuk 5, paragraaf 5 en 6. Hoofdstuk 5, paragraaf 5 en 6. Met zodanige grove zonden vertoornen zij God zeer, vervallen in schuld des doods, bedroeven de Heilige Geest, verbreken voor een tijd de oefening des geloofs en verwonden zwaarlijk hun conscientie en verliezen somtijds voor een tijd het gevoel der genade, totdat hun, wanneer zij door ernstige boetvaardigheid op de weg wederkeren, het vaderlijk aanschijn Gods opnieuw verschijnt. Ik vergis me, het gaat over 4 en 5. Dus dan ga ik nu 4 ook voorlezen. En hoewel die macht Gods, waardoor hij de ware gelovigen in de genade bevestigt en bewaart, meerder is dan dat zij van het vlees zou kunnen overwonnen worden, zo worden nochtans de bekeerden niet altijd al zo van God geleid en bewogen, dat zij in sommige bijzondere daden door hun eigen schuld van de leiding der genade niet zouden kunnen afwijken en van de begeerlijkheden des vleesjes verleid worden en die volgen. Daarom moeten zij gestadiglijk waken en bidden dat zij niet in verzoeking geleid worden. En zo zij dit niet doen, zo kunnen zij niet alleen door het vlees, de wereld en de Satan tot zware en ook gruwelijke zonden vervoerd worden, maar worden zij ook inderdaad door Gods rechtvaardige toelating daartoe somwijlen vervoerd, gelijk het droevige vallen van David, Petrus en andere heiligen, dat ons in de schrift beschreven is, bewijst. En dan volgt daarop artikel 5. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heer, zo komen wij voor uw aangezicht. En dan past het ons uw naam ootmoedig te erkennen voor uw grondeloze barmhartigheid en langmoedigheid. Want dat bent u. Jona, die wist dat wel. Toen hij met die boodschap in Nineveh kwam. Nog 40 dagen en de stad zal omgekeerd worden. En dat hij toen op een afstand ging kijken hoe de Heere dat oordeel zou voltrekken. Maar dat de koning en de inwoners van Nineveh in de schuld kwamen en zich bekeerden tot de levende God. En dan staat er zo en hij deed het niet. En Jona was kwaad. En Heere God, dat is nou een mens. En u moest het ook zeggen tegen Jona, is uw toren billijk ontstoken, Jona. En geef toch dat wij dat gaan zien, dat we het niet van een mens moeten verwachten, ook niet van Gods knecht. Maar dat we het alleen van u de Heere mogen verwachten. En daarom wees dan ook langmoedig over ons. En toon uw barmhartigheid, zoals David dat ook beleed, toen hem die 3 straffen werden voorgehouden door de profeet Gad. En dat hij het ook zei, laat mij niet vallen in de handen van mens. Maar laat mij vallen in de handen van de Heer, wiens barmhartigheden vele zijn. En Heere, dan straft u niet uit lust tot plagen. Maar u komt met uw tijdelijke oordelen, opdat wij eronder zouden leren buigen. Maar ach Heere, gij weet toch wie wij zijn en hoe wij zijn. Dat wij hardnekkig zijn, dat wij niet buigen van nature. En daarom zou u ons die genade willen schenken om daadwerkelijk te buigen. En dat we dan ook net als David persoonlijk in de schuld komen, zoals David dat ook beleed. Och Heere, al zou het er maar één zijn in de gemeente Maar kon het zijn dat er meerderen zouden zijn, ook voor ons land en volk, voor onze overheden, plaatselijk, onze burgemeester en haar wethouders en de gemeenteraad. Geeft toch onze burgemeester ook de vrijmoedigheid om de naam des Heren te gebruiken. En ook landelijk, onze minister-president, onze koning. Heren, wilt gij hen toch genadig zijn. Omdat zij uw naam niet noemen. O God, dan denken we aan ons vaderland. Ontfermt u zich toch over ons arme volk. En wilt u aan uw verbond gedenken. Dat gesloten is door Willem van Oranje toen hij het zei. Ik heb een verbond gesloten met de potentaat der potentaten. En heren, wij smeken u of gij toch aan uw verbond wil gedenken. En of gij ons genadig wil zijn door deze plaag weg te nemen. En dat niet voor ons vlees. Maar dat wij erdoor tot bekering zouden komen. Zeker de gemeente. En we bidden u voor de gemeente. Bescherm onze gemeente. Denk aan onze kinderen en kleinkinderen. O Heere, wilt gij toch met de gezinnen zijn waar het soms best moeilijk gaat. Als alle kinderen thuis zijn. Heere, wilt u ook met de juffrouws en de meesters en de leerkrachten zijn en hen de kracht geven om op afstand onderwijs te geven. En wij ook als ambtsdragers om mee te leven met de gemeente. Zo kregen wij het bericht dat broeder Wilco Stouten weer thuis mocht komen vandaag. We danken u daarvoor dat hij toch in zodanige conditie weer is dat hij niet meer in het ziekenhuis hoeft te liggen, maar hij is nog niet beter. En we bidden of u hem gezondheid wil geven, maar bovenal uw genade wil betonen. Heren, we denken ook aan Salem, waar ook broeder Trouwborst verkeert op de palliatieve afdeling, met wie het ook minder gaat. Heren, wilt u met hem zijn en wilt u hem troosten in zijn droefheid. En denk ook aan Salem waar ook meerdere patiënten zijn. Bescherm ook onze broeder van Staveren die daar pastoraat moet bedrijven. Heren, het zijn bijzondere tijden waarin wij leven. Vandaag zou er bediening zijn van het heilig avondmaal. En dat is ook uitgesteld. En geef dat we dat gevoelen, zeker wanneer wij iets kennen van de omgang met u, dat we dat middel nu niet hebben vandaag om de dood des Heren te gedenken. Dat we er niet onverschillig tegenover zullen staan, maar dat het ons zal smarten. Omdat gij grotelijks begeerd hebt om met uw volk en kinderen aan één tafel te zitten, als een voorsmaak op dat moment dat nooit meer op zal houden, als uw volk en kinderen daar zal zitten aan de bruiloft des Lams. Heere, wilt gij ons helpen in het preken en ook in het luisteren, dat wij met onze kinderen en kleinkinderen eerbiedig zullen zijn. En dat de middelen gezegend mogen worden, dat uw Heilige Geest zich ervan bedient. Ja, geef, Heere, dat wij een ingang mogen hebben ook in deze wereld. Tegenover onze collega's of tegenover onze buren. En wij bidden u of gij ook in het bijzonder wilt zijn met hen die zich daartoe geroepen weten. Zendelingen, evangelisten over het rond van deze aarde. Wees met uw vervolgde en verdrukte kerk, in het bijzonder ook met Israël. Ontfermt u zich over de Joden en breng ze toch aan de voeten van de Messias. O Heere, wij bidden u of gij ons wil helpen in het preken. U weet wat we nodig hebben Gedenk ons dan en geef ons uw Heilige Geest en doe niet naar onze zonden, maar zie ons aan in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. En dan zingen we ter voorbereiding op de prediking, Psalm 51, en daarvan de versen 5 en 6. 51 vers 5, verberg uw oog van mijn verdreven kwaad, waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden. En het zesde vers, verwerp mij van uw aangezicht toch niet, ai laat mij van uw Heilige Geest niet scheiden. Wij noemden u 5 en 6 van 51. Zingen wij straks na het amen van de prediking Psalm 119, vers 38. Ik weet, o Heer, dat uw gerichten zijn gerechtigheid en gij mij liet verdrukken. Uit enkel trouw, och, dat uw gunst verschijnt. Om mij uit angst en nijmend leed te rukken, troost mij uw knecht die nu angstvallig kwijnt. Mij is die troost beloofd in ongelukken. Psalm 119, vers 38, na het amen van de prediking. Gemeente, we kennen allemaal die uitdrukking: wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Deze uitdrukking die komt uit de Korinthebrief. En als wij de Korinthebrief lezen, dan kan misschien wel bij ons de gedachte opkomen: wat moet dat een moeilijke gemeente zijn geweest? Zo praten wij er wel eens over, nietwaar? Dat is een moeilijke gemeente en dat is een minder moeilijke gemeente. En waarom dan? Nou, omdat er ontzettend veel aan de hand was. Veel zonden. Zonde van oneenigheid, ruzies. En dat nog wel over de gaven van de Heilige Geest. En ook oneenigheid over dominees. De een vindt die dominee een goede dominee en de ander zegt: nee, ik vind Cephas beter. En die zegt: ik vind Apollos beter. En dan werden er ook allerlei zonden zomaar oogluikend toegelaten, seksuele zonden met name. Een moeilijke gemeente met een moeilijke omgeving. Korinthe was immers een havenstad en er was volop uitgaansleven, zeemansleven. Een stad waarvan jongeren misschien zouden zeggen: wat is daar toch veel te beleven, veel te doen. Met vele zonden, vele wereldse verleidingen en duivelse verzoekingen. Paulus die waarschuwt daartegen. En als hij dan waarschuwt, dan zegt hij: wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. En wie bedoelt hij daar dan? Bedoelt hij daar de onbekeerden in de gemeente mee, dat die extra moeten oppassen omdat zij nog geen nieuw hart hebben, jongens en meisjes? Nee, hij bedoelt daar niet alleen de onbekeerden mee, maar hij bedoelt daar ook Gods kinderen mee. Ook zij hebben deze waarschuwing nodig, omdat zij ook in grote zonde kunnen vallen. In artikel 4 en 5 wordt dat genoemd grove zonde. En daar gaan deze twee artikelen over. Over het vallen van de ware gelovigen in grove zonden. Dat schrijven we boven de prediking. Het vallen van de ware gelovigen in grove of grote zonden. Staan we stil bij een drietal gedachten. Allereerst bij een ernstige misdaad. Ten tweede bij schadelijke gevolgen. En ten derde bij een genade God. Het vallen van de ware gelovigen in grote zonden. Een ernstige misdaad. Schadelijke gevolgen en een genade God. Zeker, u hebt gelijk. God bewaart zijn volk door de macht van zijn genade bij de ontvangen genade. Werkelijk waar. Zeker. U hebt gelijk. Eenmaal bekeerd, altijd bekeerd. Dat is waar. Ze zullen niet meer uit zijn hand gerukt worden. Zeker. De gelovigen kunnen in de volstrekte zin van het woord niet meer ongelovig worden. Zeker. Ze kunnen door de duivel, de zonde en de macht van de wereld niet in de volstrekte zin meer overwonnen worden, dat zij nog opnieuw weer een aanhanger van hen worden. Maar dat wil niet zeggen dat alles van een leiend dakje gaat. Wel nee, gemeente. En dat zij niet meer blootstaan aan enig gevaar, aan enige zonde, en dat de duivel geen kans meer op hen heeft en de wereld hen niet meer kan verleiden. Dat wordt heel duidelijk beleden in het artikel dat we samen gelezen hebben. Er staat immers, en zo worden de bekeerden niet altijd al zo van God geleid en bewogen, dat zij in sommige bijzondere daden door hun eigen schuld van de leiding der genade niet zouden afwijken en van de begeerlijkheden des vleesjes verleid worden en die volgen. Dat is een hele volzin. Maar als je die zin op je in laat werken, dan stuiten we op een moeilijkheid. Ik denk dat we het allemaal wel aanvaarden dat ook iemand die bekeerd is, door eigen schuld in een grote zonde vallen kan. Maar wat vooral moeilijk is in dit zinnetje, ik kan best begrijpen dat je dat niet er direct uit ligt, dat is dat er sprake is van Gods leiding daarin. Daar moet je even over nadenken. Leidt God een mens zo dat hij dan gaat zondigen? Moet je dat zo dan verstaan? Dat is niet in overeenstemming met de Heilige Schrift. Er staat in Jacobus 1 vers 13, niemand als hij verzocht wordt, zeggen ik word van God verzocht. Want God kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. Dus Gods woord zegt heel duidelijk dat God niet iemand verleidt om te zondigen. En toch wordt er in dat artikel gesproken over de leiding van God. En dat kunnen we eigenlijk het beste uitleggen met een voorbeeld uit de Bijbel. En dat is het voorbeeld dat we samen gelezen hebben in 2 Samuel 24. We lezen namelijk in het eerste vers dat we samen gelezen hebben, en de toren des Heeren voert voort te ontsteken tegen Israël, en hij, de Heere, porde David aan tegen een lieden, zeggende, ga en tel Israël en Juda. En als je goed kijkt naar de kleine lettertjes, dan wordt er verwezen naar 1 Kronieken 21 vers 1. En daar staat dat de Satan David aanpoort om het volk te tellen. Hoe zit dat precies? God porde David aan om het volk te tellen. En de Satan porde David aan om het volk te tellen. Klinkt dat niet tegenstrijdig? En als straks dan David die daad doet, dan geeft David duidelijk zichzelf de schuld. Hij voelt het ook. Wij lezen dat in 2 Samuel 24 vers 10. Nadat hij dat gedaan heeft, sloeg hem zijn hart. En dat betekent, jongens en meisjes, dat hij voelde dat in zijn geweten. Nou heb ik echt iets gedaan wat kwaad is in de ogen van de Heere. Zonde woekerde nog in zijn hart. Welke zonde was dat? De zonde van hoogmoed. Hoe moeten we dat dan uitleggen? Het gaat om de leiding van God daarin. Als God David aanpoort. Zo las ik ergens, dan doet hij dat als een arts. Die zegt, hier zit een boze zweer, David. En die boze zweer, dat is de zweer van hoogmoed. En als God die boze zweer aanwijst, dan doet God dat opdat die openbaar komt. Onze kanttekeningen zeggen heel duidelijk dat God dat doet om David te gaan oefenen in de ware nederigheid. De Heere zegt als het ware zegen tegen David, David, dat zit diep in je. Die begeert om het volk te tellen. Dat voedt je hoogmoed. En God die doet dat, opdat David bewaard zou worden voor die zonde. En dat hij niet in het verderf terecht zou komen. De duivel echter, die port David ook aan. Dat is Gods leiding ook. God geeft op dat moment ook de duivel de ruimte om David ook aan te porren op dat punt. En we kunnen ons dat wel voorstellen, jongens en meisjes, dat de duivel zegt, ga nou het volk tellen, dan weet je hoe machtig je bent en wat een groot koning je bent. Dan weet je ook hoe groot je leger is. En dat voedde bij David de zonde van hoogmoed. Kijk, en dan komt het. Als David dan die daad gaat doen, dan is hij daar voor de volle 100% verantwoordelijk voor, gemeente. Om deze keuze te maken. En dat komt op uit zijn verdorven bestaan. Het artikel zegt heel duidelijk, afgeweken van de leiding der genade, verleid door de begeerten van het vlees, en gekomen tot een ernstige misdaad. Zo wordt dat getekend. Denk daar eens even over na. Dat hier ook voor de volle 100% de nadruk gelegd wordt op de persoon die dat daadwerkelijk ook doet vanuit zijn verdorven bestaan. Ik heb het hier niet over een onbekeerd mens, maar ik heb het hier over een kind van God, dat hij afwijkt van de leiding van Gods genade. Over nadenken. En verleid wordt door de begeerten van het vlees. En gekomen tot een ernstige misdaad. Dus zo tekent hier onze vaderen die zonde als een misdaad. Zoals ook onze catechismus dat doet in de verklaring en vergeef ons onze schulden. Misdaden, zegt de catechismus. Staan we er niet boven, gemeente? Kennen we iets van dat boze, goddeloze hart? Een waarschuwing. Wat zeggen dan onze Dordtse vaderen? Daarom moeten zij gestadiglijk waken en bidden dat ze niet in verzoeking worden geleid. Daar past dat gebed bij, zo zeggen onze vaderen, leid ons niet in verzoeking. Dan hoor je weer dat woordje, leid ons, o Heere, leid onze weg, maar niet in verzoeking. Want Heere, en dan gebruik ik de woorden van onze catechismus, zondag 52, en dan geven ze het uitleg ook van dit genademiddel, het gebed, leid ons niet in verzoeking. Dat is een aansporing, Heere, dat ik toch dicht bij u mag leven. Dat ik toch in afhankelijkheid, biddend, mijn weg zal gaan. En dan zegt onze Heidelberger, en ik vertolk het even zo, omdat ik zo zwak ben, terwijl wij zwak zijn. En niet één ogenblik staande kunnen blijven. Ik ook niet, Heere. En bovendien zijn de vijanden sterk en machtig. Ze houden niet op mij te verleiden, Heere. Mij aan te vallen. Heere, zij willen mij tot een grote val brengen. Bidden om de kracht van de Heilige Geest. Omdat je in geestelijk opzicht geen kracht hebt. Omdat ik in die strijd niet zal onderliggen, zo zegt de catechismus. Heere, geef mij dat geloof. Dat ware geloof. Onze catechismus zegt het ook. Dat ik door het geloof in de tere vrezen des Heeren sterke wederstand zal bieden tegen de zonde. Die mij zo gemakkelijk omringt. Ze kunnen inderdaad in grote zonde vallen. En ze worden opgeroepen om te waken en te bidden, opdat zij niet in verzoeking zouden vallen. En Dan zegt artikel 4. En zo zij dit niet doen. En dan komen er twee dingen. Die kun je scheiden. Zo kunnen zij niet alleen door het vlees, de wereld en de Satan tot zware en gruwelijke zonden vervoerd worden. Dat is die driehoofdige vijand. Dat die dat doen, dat boze hart van mij en de duivel en de wereld. Maar dan komt het andere. Waar wij misschien moeite mee hebben. Maar ook worden zij inderdaad door Gods rechtvaardige toelating daartoe somwijlen vervoerd. Dat is een ontzaglijk zinnetje, gemeente. Dat God dus in zijn vrijmacht wel eens een kind van God loslaat. Voor een ogenblik. Dat de duivel ruimte krijgt en het boze vlees en de wereld. En dat hij zondigt. Dat zien wij bij David ook in de geschiedenis die onze aandacht heeft gevraagd. Joab waarschuwt hem nog en die zegt: waar is dit nodig voor David? Maar dan lezen we dat het woord van David krijgt de overhand op Joab. En David zal gezegd hebben: Joab, dat is mijn bevel, ik wil dat. Heel bewust doet hij het. Terwijl hij gewaarschuwd wordt. Kijk, en dan kan Gods straf niet uitblijven, gemeente. Nee, Gods kind kan niet alsnog weer de eeuwige straf over zich halen. Maar wel een hele strenge tuchtroede. Dat zien we ook in de geschiedenis die we samen gelezen hebben. Dat God zijn beschermende genade terugtrekt. En de zonde de vrije teugel krijgt bij een kind des Heren. En dat daarna, als die zonde dan daadwerkelijk bedreven wordt, dat de Heere dan komt met zijn strenge tuchtroede. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. De ernstige gevolgen van deze ernstige misdaad. Ja, gemeente, als we tegen God zondigen, wat doen wij dan? Bent u zich dat bewust? Dan krenken wij God. Dan doen we net alsof God ons niet ziet. Dan maken we van hem een blinde God. Dan doen we net alsof God ons niet hoort. En dan maken we hem doof. Dan doen we net alsof God niet alles weet. Dan krenken we hem in zijn alwetendheid. Dan doen we net alsof God iemand is die het wel misschien door de vinger ziet. En dan krenken we zijn rechtvaardigheid. Dan doen we net alsof God op hetzelfde niveau staat als ons mens. En dan krenken we zijn majesteit. Maar bij Gods kinderen is dat nog iets anders. Zij krenken namelijk zijn bijzondere vaderlijke liefde. Ze trappen hem op het vaderhart als zij zondigen. En als dan dat gebeurt in onze omgeving, dan wil ik u waarschuwen. Dat je dan niet gelijk de vinger steekt naar zo'n kind des Heren. En dat je dan zegt: och, had je dat nou ooit van hem verwacht? Och, heb je dat nou ooit van haar gedacht? Moet je echt voor uitkijken, gemeente. Want wie ben je zelf? Wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Maar de gevolgen zullen niet uitblijven. Bij dat kind des Heren. De straf die daarop volgt. Maar zo'n iemand kan ook een ander meeslepen. Zijn vrouw, zijn gezin, zijn gemeente, zijn omgeving, zijn volk. Dat zien we bij David. Want er staat dat de Heere was ook toornig tegen Israël. En David is koning, hij is een publiek persoon en hij valt in de zonde. En daarmee neemt hij ook het hele volk mee. Is dat vandaag niet actueel, gemeente? Als we denken aan het coronavirus. En dan kun je wel denken en zeggen, en dat is terecht hoor, er zijn hele grote zonden in Nederland. We beperken ons even tot Nederland. Als we denken aan abortus en euthanasie en de godslasteringen, de zondagsontheiliging en de bespottingen. Maar laten we wat dichter bij huis komen. Wat denkt u van de zonden van de kerk? Wat denkt u ook van de zonden van Gods kinderen? Het gaat hier immers over de zonden van de ware gelovigen. David, die wordt onder al die omstandigheden de hoofdschuldige. Die straf volvoerd wordt en de pest gaat over het volk. En dan ziet die engel des verderfs op hem afkomen. Dan hoor ik David zeggen in 2 Samuel 24 vers 17. Zie, ik heb gezondigd en ik heb onrecht gehandeld. 4 keer ik. Maar wat hebben deze schapen gedaan? Uw hand zei toch tegen mij en tegen mijn vaders huis. Daarom een kind des Heren, die zondigt niet goedkoop, gemeente. Die kan dus vele anderen daarin meenemen. Wat zou het daarom ook groot zijn, ook onder de omstandigheden waarin wij als land en volk verkeren, dat er onder ons zijn die dat ook zo zouden beleven. Het heeft grote gevolgen. Grote gevolgen voor de omgeving. Maar ook voor de persoon zelf. De Dordtse leerregels noemt 6 dingen. 1. Zij vertoornen God zeer. Een kind van God, dominee. Ja. Professor van Genderen die zei tegen ons, de toren van God is eigenlijk gekrenkte liefde. Hij vergeleek dat dan met een vlam, ik heb het wel eens meer in uw midden gezegd. Jongens en meisjes, als je een vlam van een kaars hebt, dan kun je soms je vinger er doorheen doen, hè. Maar als je je vinger bij het bovenste puntje doet, dan trek je hem gauw terug. En daar vergeleek professor van Genderen de toren van God mee. Dat is het bovenste puntje van zijn liefde. Het is natuurlijk een beeld dat gebreken heeft, dat begrijp ik wel. Maar hij wilde daarmee laten zien wat die toren van God inhoudt. Als zijn liefde wordt gekrenkt, zij vertoornen God zeer. Tweede, zij vallen in de schuld des doods. Zul je dat meenemen als je straks de kerk uitgaat? Kinderen, zullen jullie dat onthouden? Er zijn in Gods ogen geen kleine zonden. In onze ogen wel. Maar in Gods ogen niet. Elke zonde maakt mij des doods schuldig. En daarom, wanneer je dat beleeft, dan zul je dat ook zeggen. Heer, ik heb de dood verdiend. Het derde, dat is, zij bedroeven de Heilige Geest. De Heilige Geest die zijn intrek genomen heeft in het hart van een kind Gods. Vanaf het moment van de wedergeboorte en de Heilige Geest die daar alleen maar goed werk doet. Die daar plaats gaat maken voor God en voor Christus, waar eerst geen plaats was voor God en voor Christus, maar alleen maar plaats was voor de zonde en de ongerechtigheid, die ontdekt aan mijn zonden en die plaats maakt voor de noodzakelijkheid van de vergeving van zonden. En ondertussen gaat hij een begin maken met het herstel van het beeld van God in het hart.
De Heilige Geest, hij wordt immers de trooster genoemd, die in de droefheid over de zonden troost met de belofte van de vergeving van zonden. De Heilige Geest, die de Geest der waarheid wordt genoemd, die in alle waarheid leidt en dat blinde, dwaze volk licht geeft over het woord van God en onderwijs geeft. De Heilige Geest die de innerlijke leidsman is en brengt op de weg des levens en zegt wandel op dezelfde. De Heilige Geest die waarschuwt ook voor de zonde en voor de strikken van de Satan. De Heilige Geest die wijst op het woord van God en die plaats maakt voor het woord van God. De Heilige Geest die het ware geloof werkt, waardoor Christus en al zijn weldaden deelachtig wordt. Ze dan zondigen, dan bedroeven ze de Heilige Geest. Omdat zij een liefdesband hebben met die persoon. Je kunt het een klein beetje vergelijken, kinderen, met als je je moeder bedroeft. Dat is eigenlijk veel erger dan wanneer je, en dat is ook erg, aan het klieren bent bij een juf. Dat is toch zo? Of bij een onbekende vrouw, dat je die uitscheldt. De Heilige Geest bedroeft. Paulus die waarschuwt ervoor en bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door de welke gij verzegeld zijt tot op de dag der verlossing. Dan het vierde. Het verbreken voor een tijd van de oefeningen des geloofs. Wat betekent dat? Nee, dat betekent niet dat ze het geloof zelf kwijtraken. De hebbelijkheid van het geloof, zo zeggen wij wel eens in de dogmatiek. De gave van het geloof, dat geschonken geloof, dat raken ze niet kwijt, wat ze in de wedergeboorte hebben ontvangen. Maar de werkzaamheden van het geloof, die blijven weg. Als een kind van God zondigt, wat betekent dat dan? Die werkzaamheden van het geloof. Heel concreet. De worstelingen in het gebed voor het aangezicht van God, met de belofte Gods. Die raak je kwijt, die worstelingen. De strijd die een kind des Heeren strijdt tegen de zonde en de duivel, die verslapt. De geestelijke wapenrusting wordt niet meer gehanteerd. Er zijn geen gemeenschapsoefeningen met God en met Christus in de binnenkamer, onder de genademiddelen aan de tafel des Heeren. Er breken hele dorre tijden aan. Tijden dat je bijna geen leven meer voelt aan je ziel. Dat komt omdat je in grote zonden bent gevallen. Dan het vijfde. Het verwonden van hun conscientie staat er. Het zwaarlijk verwonden van hun conscientie. Wat betekent dat woord conscientie? Dat weten we misschien wel. Dat betekent geweten, maar het is toch een mooi Latijns woord. Dat betekent medeweten. Wat betekent dat? Nou, dat is iets wat jij weet en wat God weet. Dat is je geweten. Dat je goed onthoudt. Het is niet zo dat als een kind des Heeren, daar hebben we het natuurlijk over, in grote zonde valt, dat iedereen het dan weet. Dat het gelijk publiek is en dat het gelijk openbaar is. Nee, gemeente. Maar die het wel weten, dat ben jij en dat is God. Hoe? Dat is het verwonden van je conscientie, van je medeweten. Dat is een ontzettende zaak. Dat je bewust bent wat je gedaan hebt. En dat je je ook bewust bent dat God het ook weet wat je gedaan hebt. En daarachter volg je. Dat hebben we samen ook met elkaar gezongen vanuit Psalm 32. Uw hand was dag en nacht zwaar op mij. En mijn levenssappen werden veranderd in zomerdroogte. Dat heeft David echt wel gevoeld hoor. Dat de hand Gods op David drukte. En Nathan die zegt het ook later. Je hebt het voor heel Israël geprobeerd te verbergen, David. Maar ik zal het aan gans Israël openbaren. Wat is dat toch een ernstige zaak geweest? En dan het zesde. Het verliezen somwijlen van een tijd van het gevoel der genade. En wat betekent dat? Dat lijkt een beetje op wat ik vertelde bij het geloof. De genade zelf verliezen ze niet. De verkiezende genade Gods verliezen ze niet. Maar het gaat hier om de gevoelige genade. De nabijheid van God. De nabijheid van Christus. Dat is dus een belangrijk element in het geestelijke leven. Daar staan Gods kinderen ook naar. Dat zij de genade verzegeld krijgen aan hun hart. Dat is eigenlijk de toepassing van de belofte Gods. Dat ze daarom worstelen en zeggen, Heere, gij hebt het al beloofd en zou u mij dan ook daadwerkelijk de troost van laten ondervinden. Die gevoelige genade die ze ervaren soms in de binnenkamer, die ze ervaren aan de tafel des Heeren. Maar die raken ze dan voor een tijd kwijt. Je kunt het wat dat betreft vergelijken met een relatie tussen man en vrouw. Als er verwijdering ontstaat en dat de gevoelige omgang tussen die twee niet gevoeld, niet ervaren wordt. En als dat gebeurt, als de gevoelige genade ingehouden wordt, wat gebeurt er dan? Dan krijgt de twijfel alle ruimte. Je leest dat zo treffend in de Heilige Oorlog. Wanneer de stad mens in ziel in zorgeloosheid is gevallen en aan het vlees heeft toegegeven en de wereld weer toelaat en de duivel ruimte geeft en de Heilige Geest zich terugtrekt, wat doet de duivel dan? Dan schakelt hij een groot leger in om de stad mensziel opnieuw weer te heroveren. En dat leger dat bestaat uit soldaten en die soldaten die heten twijfelaars. En hij zal met die soldaten straks proberen stad mensziel moedeloos maken, ja wanhopig maken. En hij zal pijlen van twijfel in het hart van stad mensziel gaan schieten, opdat zij zouden gaan twijfelen dat er ooit iets van God in hun leven gebeurd is. Dat alles omdat zij gevallen zijn in grove zonden, zo zegt de Dordtse leerregels. Wat een schade, wat een gevolgen gemeente. En als God dan een mens aan zichzelf overlaat, wat zal daar dan van terechtkomen? Maar dat brengt ons bij onze derde gedachte. Een genade God. Er is een totdat. Wij lezen dat in artikel 5. Totdat hun, wanneer zij door ernstige boetvaardigheid op de weg wederkeren, het vaderlijk aanschijn Gods opnieuw verschijnt. Er is dus een totdat. Er is een totdat vanuit Gods genade gemeente. Er is een totdat vanuit Gods hart. En totdat dat God zelf werkt. God kan niet van zijn kind af. God wil niet van zijn kind af, gemeente. En wat gebeurt er dan? Dan gaat God ze opnieuw weer bekeren. Dan gaat God ze opnieuw weer ontdekken. En dan gebruikt hij middelen voor. Dan gebruikt hij ook dikwijls Gods knechten voor. Dan stuurt hij een knecht van God. En dan zegt die knecht: gij zijt die man. Zo ontmaskerend. Daar gebruikt de Heer een haan voor. Toen kraaide de haan. Nadat Petrus zijn meester 3 maal verlogen had. Was dat een prediking voor hem. Toen werd hij indachtig de woorden die Christus tot hem gesproken had. Het woord. Geliefde gemeente, dat kan. Terwijl die knecht dat niet weet. In Davids geval had de Heer hem dat bekendgemaakt. Toen Nathan naar David ging. Maar het komt ook wel eens voor dat Gods knecht zomaar in de prediking bezig is om een bepaalde geschiedenis te ontvouwen. En dat dat zo concreet bij iemand naar binnen komt. Die lange tijd gezwegen heeft tegenover de Heere. En lange tijd met een openstaande schuld op een bepaald punt loopt. Omdat hij in een concrete grove zonde is gevallen. Zijn vrouw weet er niet van. Zijn kinderen weten er niet van. En zelf heeft hij het op de een of andere manier verborgen gehouden in zijn boos en goddeloos hart. Ik ken een voorbeeld daarvan. Van de wijlen dominee Erkok. Hij stond in Gouda. En de eerste periode dat hij in Gouda stond, toen kon hij zijn woord niet kwijt aan de gemeente. En toen opeens halverwege de preek, toen stopte hij met preken. En toen zei hij: gemeente, er is een ban in het leger. Ik voel het. Ik voel het. En dat moet openbaar komen. Toen werd het heel stil in de gemeente. En toen kwam het openbaar. De persoon in kwestie. Die het betrof, die kon zich niet langer meer inhouden. En na de kerkdienst is hij naar de dominee toegegaan. En toen heeft hij gezegd: dat ben ik, dominee. Ik ben de ban in het leger. Maar wat Gods knecht niet kan, dat is dit. Wat er staat in de Dordtse leerregels. Dat zij door ernstige boetvaardigheid op de weg wederkeren. Ze kunnen iemand niet in de schuld krijgen. Dat is het werk van Gods Heilige Geest. Dus dat tot dat, dat is het werk van God, gemeente. Om iemand dan weer in de ootmoed te brengen. Tot berouw te brengen. Ernstige boetvaardigheid, zo wordt het hier genoemd. David begint te roepen: ik heb gezondigd. Dat is het werk van de Heilige Geest. En hij begint in het verborgene te wenen over zijn zonden. En hij smeekt en hij roept: gena, o God, gena. Hoor hoe een boeteling pleit. Nee, een knecht van God en ook een haan kan Petrus niet naar buiten drijven en hem bitterlijk doen wenen. Dat gebeurde door Christus. Toen Christus hem aankeek. En het oog trof hem. En het oog trof zijn hart. Toen werd zijn hart vertederd en vernederd. En naar buiten gegaande weende hij bitterlijk. En zo komen ze dan tot hernieuwde bekering. Ik moest weer zo denken aan die 4 dingen uit de vorige artikelen. Waarom laat God dat zitten? Die inwonende verdorvenheden. Om zich voor God te verootmoedigen. Die diepe val in Adam, Heere. Die blijft altijd parten spelen. Om de toevlucht 2 te nemen tot Christus. 3. Om door de oefeningen des gebeds en de oefeningen der godvruchtigheid. Door de kracht van de Heilige Geest het vlees te doden. En 4. Om te verlangen naar de volmaaktheid. Het gaat hier om het herstel. Het staat zo treffend in de Dordtse leerregels. Dat het vaderlijk aanschijn Gods opnieuw weer verschijnt. Dat moet David ook beleven in 2 Samuel 24. Wij lezen zo: en David bouwde aldaar de Heere een altaar en offerde brandoffers en dankoffers. En alzo werd de Heere de landen verbeden en deze plaag van over Israël opgehouden. Het waren dankoffers die David bracht, maar ook brandoffers waarin hij beleed dat, ja, dat hij de dood verdiend heeft. Want dat beleidt dan de offeraar als hij een offer brengt: ik heb de dood verdiend. Maar dat hij in dat offer dan door het waarachtig geloof mag zien op dat plaatsbekledende lijden en sterven van Christus. Daarom, wanneer een kind des Heeren diep gevallen is en hij mag weer tot berouw komen en hij mag proeven en smaken dat de Heere zijn vaderlijk aanschijn weer laat zien, dan is dat altijd in de Zoon van zijn eeuwige liefde. En wat krijgen ze dan, hoe langer hoe meer, dat volbrachte werk van Christus nodig? En wat krijgen ze dan, hoe langer hoe meer, dat volbrachte werk van Christus lief? Wat worden ze, hoe langer hoe meer, ontdekt aan dat boze, goddeloze vlees, dat het in hen niet is. En dat het nou alleen maar ligt in de verdiensten van Christus. In de toerekening, in de genadige toerekening van zijn gehoorzaamheid. Wat zijn ze dan vertroost, geliefde, hoe Christus staande bleef toen hij ook door de duivel verzocht werd. Ja, en dan staat er zo treffend in die geschiedenis dat de geest Gods die leidde hem de woestijn. Het was de leiding Gods. De geest Gods die bracht hem op een plaats waar de duivel makkelijk hem kon aanvallen. Alleen als een zwak mens, hongerig. En daar komt hij: ik ben toch de Zoon van God. Zeg tot deze stenen dat die stenen brood worden. Dat Christus dan staande blijft als de tweede Adam. Dat hij het ook duidelijk zegt: gij zult de Heer uw God niet verzoeken. En een mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord van God. Dat hij staande blijft als de duivel hem verzoekt met alle koninkrijken van deze wereld. En welk mens zal dan niet verleid worden, gemeente, als alle schatten van deze wereld uitgestald worden. En de duivel die zou al die schatten aanbieden. Dat hij staande blijft. Christus bleef staande voor zijn volk, gemeente. Opdat een diep gevallen kind van God zich door het waarachtig geloof in zijn kracht en door zijn verdiensten weer oprichten mag. En dat hij mag proeven en smaken dat de Heer trouw is aan zijn eigen werk. En dat hij nou nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Die genade van God, gemeente, die is zo groot. Die genade van God, die is zo oneindig. Die genade van God, die is eeuwig. Die liefde van God, die is eeuwig. Die is onberouwelijk. En hij zal zijn kind daarom ook nooit loslaten. Zou je er niet jaloers op worden? Dat je zegt: ach Heere, mag ik ook een kind van God worden? En zouden al Gods kinderen niet, juist door de stof van deze middag de knieën buigen. En zeggen, Heere, oefen mij toch in het gebed. Leid mij niet in verzoeking, maar verlos mij van de boze. Want van u is de kracht. Van u is de heerlijkheid. En uw koninkrijk komen, ook in mijn hart, Heere. Wilt u over mij heersen, tot eer van uw naam, tot roem van eenzijdige, soevereine, vrije genade. Amen. Gebed. O Heere, u bent de stille getuige geweest van hetgeen wij gesproken hebben. En ook de wijze waarop wij geluisterd hebben hier in de kerk of via de website of de kerktelefoon. En niemand komt hier onschuldig onderuit. En wij smeken en bidden van u of gij door uw Heilige Geest ons allen die waren boetvaardigheid wil schenken. En dat we voor het eerst als een schuldenaar aan uw voeten terecht mogen komen, smekend om uw genade, die er is in Christus Jezus. Maar ook telkens weer opnieuw, opdat uw volk en kinderen ook die gedurige boetvaardigheid mogen betrachten voor uw aangezicht, o Heere. Want ons kleeft in alles de zonde aan. En we zijn tot hinken en zinken ieder ogenblik gereed. Daarom wilt gij ze vasthouden. Want ze zijn omringd door aanvechtingen. Maar ook van binnenuit verdorven. Ook na ontvangen genade. En wilt gij ze daarom ook bewaren voor de zonde. En hen staande doen houden in de kracht Gods. En toerusten met de geestelijke wapenrusting. Tot eer van uw naam. Want Heer, het is toch tot schande, ook van uw naam en kerk, wanneer kinderen Gods diep vallen. En wij bidden u ook voor hen, die in hun leven weten dat dat gebeurd is. Heere, wilt gij geven dat zij de tekenen van uw genade en van uw herstel mogen ervaren.
En als er bij ons een verborgen en schadelijke weg is, wilt gij die dan ontdekken? En leid ons op de eeuwige weg. Heere, we zijn van nature zo blind voor de zonde. Open onze ogen daar toch voor. En dat we uw geest niet bedroeven en niet uitblussen. Wees ons genadig. Heere, ook uw knechten, de ambtsdragers, ze hebben zo'n kwetsbare positie. Wilt u hen bewaren en beschermen? En omringen met uw trouwe zorg en de vrezen des Heeren schenken. Maar ook allen die verantwoordelijke posten hebben. Ja, ons allen, o Heere, gedenk ons toch. We danken u dat u ons geholpen hebt deze dag. Ga met ons als we deze plaats verlaten. Wilt u ons deze week ook gedenken en ons helpen bij alle verrichtingen. En bescherm ons toch. En geef gezondheid aan hen die ziek zijn. En hoor ons gebed om Jezus wil alleen. Amen. En dan zingen wij het derde vers van Psalm 106. Geef dat mijn oog het goede aanschouwt, welk gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. Opdat ik u mijn rotssteen noem en delend in uw volks genoegen, mij met uw erfdeel blij beroem. Het derde van 106. Opnieuw 20 kerkgangers. Ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.